Hey, welkom bij de Vitaliteit Podcast. Mijn naam is Lisa van The Body Practice en ik ben vitaliteitsexpert voor het MKB. En wekelijks deel ik in deze podcast mijn tips en adviezen die ik tegenkom bij mijn opdrachtgevers op de werkvloer. En dan kun je denken aan thema's zoals voeding, lichaamsbeweging, stress en werkdruk, slaap en nog veel meer. Soms doe ik dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey Jennifer, welkom terug bij de Vitaliteit Podcast van de Body Practice. Onwijs leuk dat je er weer bent, want jij bent namelijk al eerder gast geweest in de podcast. En dit is eigenlijk de tweede keer dus dat jij langskomt. Ik heb je al eerder mogen interviewen en dat is inmiddels 2 jaar geleden. En dat was zo'n inspirerend en mooi gesprek dat we eigenlijk allebei wel heel graag daar een vervolg aan wilden geven. En zodoende zitten we hier voor een tweede gesprek.
Heel leuk.
Ja. En mocht je trouwens nieuwsgierig zijn naar het eerste interview als luisteraar, dat was aflevering 27, zo voorkom je onnodig verzuim. En ik zal in ieder geval het linkje ook even in de show notes zetten, dus dan hoef je ook niet te gaan zoeken in alle afleveringen. Dus dan kun je daar gelijk op klikken om in ieder geval het eerste interview te luisteren, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Nou, vandaag is dus eigenlijk een volg op een thema dat we al kort hebben aangestipt in ons eerste gesprek, en dat is namelijk budget. He, want als je het hebt over het voorkomen van verzuim en ook zeker van onnodig verzuim, dan speelt budget daarin voor begeleiding, moet ik eigenlijk eraan toevoegen, echt wel een belangrijke rol. Want wat je vaak ook ziet in de praktijk is dat op het moment dat iemand omvalt, iemand dreigt om te vallen, dat er dan ineens van alles mogelijk is. Dan is er ineens wel budget voor begeleiding en coaching en noem het op. Terwijl juist daar eerder wellicht weinig of geen ruimte voor is. Nou goed. Daar gaat Jennifer in ieder geval vandaag haar licht op scheiden op het onderwerp budget. Wat is van belang bij preventief budget hebben om onnodig verzuim te voorkomen? Hoe creëer je budget? Waar begin je? Hoe kun je het inrichten? Heel veel vragen waar Jennifer hopelijk duidelijkheid over gaat geven vandaag. En wat praktische tips over gaat delen. Nou, voordat we echt de diepte induiken, mocht je Jennifer nog niet kennen, omdat je bijvoorbeeld de eerste aflevering nog niet hebt geluisterd, dan wil ik jou, Jennifer, graag nog even de gelegenheid geven om je kort voor te stellen aan de luisteraar. Dus wie ben je, wat doe je en waar staat jouw bedrijf Voorkom Onnodig Verzuim voor? Ga je gang.
Nou, fijn. Dankjewel, Lisa. Ik vind het superleuk dat ik weer in jouw podcast mag wat vertellen over het voorkomen van onnodig verzuim in organisaties. En dat is dan ook de naam van mijn bedrijf, Voorkom Onnodig Verzuim. Ik heb een praktijk in Den Haag. En vanuit die praktijk werk ik voor organisaties, als bedrijfscounselor en als psychosociaal therapeut en als CSR stresscoach. En daarmee geef ik vanuit het werk een soort van therapie op de werkvloer. Soms is dat bij bedrijven zelf, maar meestal is dat in mijn praktijk, waar ik werknemers ontvang die last hebben van chronische stress of grote werkdruk ervaren of moeten herstellen van ernstig burn-out. En daarnaast geef ik voorlichting op de werkvloer aan werkgevers en werknemers hoe zij onnodig verzuim kunnen voorkomen. En dat is voorlichting over wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam, wat gebeurt er qua fysiologie. Wat is nodig om op de werkvloer, wat is op de werkvloer nodig, zeg maar, om daarin onnodig verzuim te voorkomen? En dat doe ik nadat ik een jaar of 15 heb gewerkt als HR-adviseur in verschillende bedrijven, bij overheid en in het bedrijfsleven. En in 2011 viel ik zelf uit met burn-out en dat heeft 2 jaar geduurd. Ik vond dat veel te lang voor wat er eigenlijk nodig was. Dus ik heb onnodig verzuimd, maar de mensen om mij heen ook. En eigenlijk vanuit die gebeurtenis ben ik dit bedrijf begonnen. En afgelopen, ik denk een week of 3 geleden nu, begin januari 2024, bestond mijn bedrijf 10 jaar. Ja, dus zo, ik ben getrouwd, heb 2 dochters, 3 hele fijne stiefkinderen. Dus we hebben een gezin met 5 kinderen. Ja, en ik ben 51. Dat kan ik vertellen over mezelf.
Dankjewel, Jennifer, voor deze uitgebreide en mooie toelichting en ook kennismaking voor de luisteraar natuurlijk met jou. Zoals ik eerder heb gezegd, ik vind jouw verhaal ook heel tof en inspirerend. En wat een mijlpaal laat dat verzuim inmiddels 10 jaar bestaat. Ook wel bijzonder om natuurlijk bij stil te staan. Daar hebben wij natuurlijk ook al kort in de voorbesprekingen over gehad.
Ja.
Nou goed, ik denk dat we nu vanuit wat je hebt toegelicht over jezelf, wel het bruggetje kunnen maken ook naar het thema. En kijk, de eerste vraag voor je, waar ik al benieuwd naar ben, is eigenlijk jouw visie achter waarom het zo belangrijk is om dus budget te hebben voor preventie, als het ware, als werkgever.
Ja, nou, mijn visie is wel wat veranderd de laatste tijd. Die is wel breder geworden als je kijkt naar het belang van budget. En dat heeft ermee te maken dat in 2015 alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties, die hebben de Sustainable Development Goals aangenomen. En dat zijn doelen die gelden voor alle landen en voor alle mensen. En daarin worden eigenlijk grote problemen, die worden omgezet in acties om die met elkaar te overwinnen. En met die doelen willen de Verenigde Naties in 2013 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. En ja, mensen en organisaties hebben allemaal dus een rol in het bereiken daarvan. Nou, in dat kader heeft het Europees Parlement een CSRD-rapportage, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, in het leven geroepen, voor grotere organisaties. En dan moet je denken aan grotere organisaties voor wat betreft het aantal medewerkers. Ik weet dat dat minimaal 250 is. En een minimale omzet. Deze organisaties moeten die CSRD-rapportage gaan maken, gaan opzetten. Vele zijn er al bezig om dat in te richten, wat een enorme klus is. Mm. Maar ja, ik denk heel erg belangrijk. Hè, dus die duurzaamheid van de onderneming, die gaat erover dat je je onderneming in deze tijden van enorme uitdagingen en grote problemen levensvatbaar houdt. Maar daarmee ook eigenlijk de mensen en de maatschappij. Dus in dat kader wil ik het stellen van budgetten, in dat bredere kader wil ik dat eigenlijk plaatsen. Dus als bedrijf zal je in dit kader, in die CSRD-rapportage, zal je moeten afvragen waar de duurzaamheidsproblemen zitten. Als het gaat om fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve gezondheid van mensen. Chronische stress tast dat aan. En dat is feitelijk een bedreiging voor het voortbestaan van een veilige leefomgeving van mensen. En dat is merkbaar in mensen zelf, bij hen thuis, op het werk, maar ook vooral in relatie tot andere mensen en in het functioneren van de maatschappij als geheel. In die CSRD-rapportage is een onderdeel de ESRS, dus dat is de standaard, zeg maar, die gaat over het eigen personeel. En dus daarin zullen werkgevers dit op moeten nemen, hoe ze hiermee omgaan en hoe ze gelden vrijmaken voor het ontwikkelen van duurzaamheid van de mens. Nou, en niet geheel toevallig, denk ik, heeft vandaag de SER juist, de Sociaal-Economische Raad, heeft een advies aan de regering uitgebracht over het belang van voorzorg in plaats van nazorg. Er moet namelijk, volgens de SER, en ik ben het daar volstrekt mee eens, meer worden gedaan om gezondheidsproblemen te voorkomen. En de SER die wijst er ook op dat die arbeidsmarkt hierin een belangrijke taak heeft. Dus niet alleen in individuele gevallen zorg bieden bij klachten, maar onze systemen moeten eigenlijk vooraf al zo zijn ingericht dat ze zijn gericht op het ontwikkelen van gezondheid. Door ongezonde prikkels, zeggen zij, en chronische stress te bestrijden, moet het zorgsysteem worden omgevormd tot een gezondheidssysteem.
Hmm.
Ja, hele mooie woorden, wat natuurlijk heel mooi aansluit, zeg maar, bij het belang van bepaalde keuzes die je in een organisatie moet maken. Dus zo kijk ik daar eigenlijk tegenaan. En ik vind het ook heel goed dat er organisatie of dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn om dat belang te onderstrepen. Want juist denk ik, in deze tijden, het is belangrijk dat werkgevers dus meer aan budgetvorming gaan doen, van tevoren ook. Want juist in tijden waarin de omgeving van ons, waarin die heel veel eisend wordt, en we eigenlijk ons daar naadloos aan te lijken aanpassen, maar dan dus wel klachten krijgen, lijken we eigenlijk te denken, onze systemen, onze bedrijven, onze eisen, die vragen van alles van ons, dus we doen het maar. En we vergeten eigenlijk welke prijs het heeft. Prijs voor de mens, prijs voor de organisatie, prijs voor de hele maatschappij. En ook zoals de SER zegt, gezondheidsproblemen zijn vaak een gevolg van een stapeling van problemen gedurende de levensloop van mensen. Nou, dat kom ik natuurlijk in alle begeleidingstrajecten kom ik dat tegen. Het gaat altijd over de stapeling van problemen gedurende de levensloop van mensen. Die stapeling, als we daar niet hersteltijd voor nemen, als we daar geen ruimte voor nemen, dan zorgt het ook voor leer- en werkproblemen. Maar ook vooral voor relationele problemen, thuis en ook op het werk. Dat is ook wat ik tegenkom. En daardoor raken mensen uitgeput. En dan gaan we sneller en ook meer en vaker primair gedrag laten zien. Ja, dus dan krijg je een oververhitte maatschappij eigenlijk. En zoals de SER ook zegt, gezonde mensen kunnen beter meedoen aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Gezondere mensen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vind dat organisaties zoals zowel de overheid als het bedrijfsleven een heel belangrijke taak hebben op maatschappelijk gebied. Op het bijdragen aan een gevoel van welbevinden van mensen. Alleen al dat mensen meer dan de helft van hun tijd werken. Ook al liggen die oorzaken van mogelijk verminderd welbevinden van mensen niet altijd in de organisatie zelf. Ja, dus ja, ik vind, je hebt wel de macht en de middelen om invloed uit te oefenen als organisatie. En dat komt iedereen ten goede. Het voorkomt een gevoel van onveiligheid. Het geeft mensen een gevoel van veiligheid in de samenleving. En dat straalt uiteindelijk op, ja, op alles en iedereen uit.
Hmm. Ik wist helemaal niet dat die... maar goed, dat zei je het ook van, niet heel toevallig, dat er nu vanuit de overheid het ook wordt gestuurd van, en ook de boodschap wordt gebracht van, we moeten dit echt anders gaan aanpakken. We moeten inderdaad veel meer preventief inderdaad gaan werken dan dat we curatief gaan werken. Want dan ben je in principe natuurlijk al gewoon te laat. Ja, ja,
precies. Ja.
Dus ik ben heel blij met die ontwikkeling. En ik hoop dat dat ook een ripple effect gaat hebben. Dus ja, in het bedrijfsleven. Dat we ook echt wel die switch gaan maken van, oké, niet pas van alles in gang zetten en aanbieden en promoten of ter beschikking stellen als het eigenlijk al te laat is.
Ja, precies. Ja, ja, dus precies dat is heel belangrijk. En dat vraagt ook dat we op een andere manier gaan kijken naar risico's op het gebied van mentale gezondheid. Hè, dat het niet een soort ver van je bed show is, maar dat het heel normaal een fysiologische gevolg is, zeg maar, van overbelasting van onze systemen.
Mm-hmm.
En dus wat belangrijk is dat je als management en ook als HR-professional, arbeidsprofessionals, je moet de toegenomen belasting van mensen onderkennen. En je moet ook erkennen wat de fysiologische gevolgen zijn. En daarom ben ik heel blij, elke keer weer, als ik word gevraagd om in een organisatie voorlichting of een training te komen geven over wat er in het lichaam gebeurt.
Mm.
Je krijgt een zucht van verlichting eigenlijk bij mensen, of het nou een managementteam, een directieteam is, of een team van uitvoerende medewerkers of beleidsmedewerkers. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Voor alle mensen geldt dat ze het in een heel ander perspectief kunnen zien. En daarmee weten ze ook zelf veel beter wat voor hen nodig is, hè, om uit die molen van chronische stress te komen. En niet iedereen kan dat zelf of alleen. Dus daar is ook, ja, daar is hulp bij nodig. Hè. Dus het is ook belangrijk dat we weten dat het geen motivatieprobleem is. Of een gebrek aan inzet. Of een gebrek aan kwaliteiten. Hè? Maar dat uitval door overbelasting iedereen kan overkomen. Ja, daarom moet het ook normaal worden. Hè? Om geld vrij te maken en beschikbaar te hebben voor individuele begeleiding. Bij het ontwikkelen eigenlijk van veerkracht. Zowel fysieke veerkracht, hè? Als de mentale veerkracht. En niet alleen dat we in preventie en curatie, hè, curatief denken. Maar juist ook als mensen geen stressklachten ervaren, dan valt er altijd te werken aan veerkracht.
Hmm.
Ik hoor zo vaak van mensen dat ze zeggen van, jeetje, ik kom nu pas, nu ik helemaal uitgeput ben en tot het gaatje ben gegaan, kom ik pas bij jou. Maar dit had ik veel eerder. Ik had hier veel eerder mee aan de slag willen gaan. Als ik dit eerder had geweten, nou, vul maar in. En eigenlijk, daar is eigenlijk een mooi woord voor. Dus we hebben preventie en we hebben curatie. Maar er is ook een mooi woord, amplitie. Ik weet niet, heb je daar wel eens van gehoord, van amplitie?
Nee, in ieder geval niet in deze context. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, nou, het komt voort uit onderzoek in 2009 van professor Schaufeli, Wilma Schaufeli. En hij heeft een onderzoek gedaan dat heet Van preventie naar amplitie, interventies voor optimaal functioneren. En in 2011 is Tinka van Vuren daar op gepromoveerd. En die heeft haar oratie genoemd, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.
Oeh,
ja, dus als het gaat om veerkrachtontwikkeling, hè, hoe worden we beter in onze veerkrachtontwikkeling, denk ik dat daar nog een wereld te winnen valt in het stellen van budget en de noodzaak daartoe te voelen in de maatschappij. Dus organisaties zullen moeten bedenken en vastleggen hoe ze ervoor zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten en hoe ze goed functioneren. Vooral in deze tijden met tekorten op die arbeidsmarkt is dat zo ontzettend belangrijk. Dus wat ik net al zei, dat erkennen van het mogelijke probleem, en dat het risico bij iedereen bestaat, dat is zo belangrijk. Iedereen maakt ingrijpende gebeurtenissen mee. En als het stapelt in tijden van waar we nu in zitten, hè, maatschappelijke onzekerheden en onrust, dan raken mensen fysiek en mentaal uitgeblust. Dus de systemen in het lichaam die vallen letterlijk uit. Je kunt dus niet meer als organisatie denken, ja, iemands problemen of mogelijke problemen, daar zijn wij niet de oorzaak van en dus zijn we er niet verantwoordelijk voor. Hè? Of ja, het is privé ontstaan, dus iemand moet ook maar privé zorgen dat hij dat oplost. Of bijvoorbeeld uit de angst dat het veel te groot is, hè? Of dat je niet weet wat je er als leidinggevende mee moet, het niet bespreekbaar maken. Het mooie is dat als je budget hebt, dan kan je mensen ondersteunen bij het maken van ruimte. In zichzelf ruimte maken, want dat is waar iedereen behoefte aan heeft die bij mij komt. En dat was ook het eerste wat ik zei, hè, toen iemand vroeg, toen ik net was uitgevallen, wat is je verlangen? En toen zei ik, ik heb behoefte aan ruimte. Ruimte in mezelf en om me heen. En dat is dus belangrijk. Dus met budget, hè, ruimte maken voor budget, ja, daar begin je er eigenlijk al mee. Er moet een soort tij gekeerd worden, waar precies wat jij zegt, hè, niet pas als het, nou ja, als het kalf verdronken is, dempt men de put, hè, maar zoals iemand afgelopen week tegen mij zei, met wie ik sprak over, hè, ook budgettering, die zei, ja, de kost moet altijd, je gaat in deze altijd uit voor de baat. Dus je zult altijd eerst moeten investeren, maar weet dat je daarmee altijd uitval voorkomt. En ja, hè, zoals diegene ook zei, dat vond ik wel heel mooi. Hij zei, ja, we zijn gewend aan het riedeltje van ziek, arbo en reïntegratie. Hè, dit was een directeur van een grote organisatie. Die zei, ja, we moeten eigenlijk de shift veel meer naar voren halen in dat we erkennen wat de risico's zijn en dat die risico's er voor iedereen zijn. Dan moet er ruimte gemaakt worden. Ja. Ja, dan zeg ik ruimte in de mens, ruimte om de mens en ruimte voor budget. En daarmee voorkomen we onnodig verzuim.
Heel mooi wat je zegt, ook over dat ruimte creëren eigenlijk in de breedste zin van het woord. Want ik denk dat je daar echt wel iets heel moois te pakken hebt. En dat dat ook eigenlijk alle betrokken partijen, om het zo maar even te zeggen, ook de ruimte geeft, om het maar even ook op die manier te benoemen, om die switch te maken van, ja, dat je dus niet curatief aan de slag gaat, maar dat je juist eigenlijk al aan de voorkant van alles met elkaar doet. En ook heel erg die gedeelde verantwoordelijkheid. En want ik, wat jij net ook benoemde, dat zie ik ook wel vaker, dat werkgevers zeggen, ja, medewerker loopt wel ergens tegenaan, maar ja, weet je, daar zit wel meer echt in het privéleven.
Ja.
Denk ik, ja, maar zo'n medewerker komt wel naar zijn werk en die neemt dat privéleven ook mee. Dus je kan niet als werkgever de andere kant op kijken en denken, ja, dit probleem is ontstaan in jouw privéleven. Dat is ook de plek waar je het maar gaat oplossen. Want zo werkt het natuurlijk niet.
Nou, en feitelijk lukt dat ook niet meer. Hè? Omdat, zeg maar, als je kijkt naar hulpverlening in het privéleven, dat die eigenlijk alleen maar beschikbaar is voor mensen met geld. Of voor mensen bij wie de problemen dusdanig zijn ontregeld. Hè, dat, en dusdanig complex geworden, dat er sprake is van noodzakelijke GGZ-hulp. Maar dan hebben we wachtlijst. En kijk eens wat dat voor ziekteverzuim met zich meebrengt. Hè, dus ja. Er is feitelijk in de privéomgeving van mensen weinig ruimte, als we het hebben over ruimte, weinig ruimte om daar zelf mee aan de slag te gaan. Hè, dus daar is al geen budget, daar heeft ook de overheid, zorg, organisaties, die hebben dat allemaal versmald. Dus als jij met overbelastingsklachten komt, hè, wat medische klachten kunnen worden, dan is het heel lastig om via de huisarts daar gerichte hulp voor te krijgen. Want ja, overbelasting is geen ziekte. Dus er valt niets aan kosten voor begeleiding, behandeling of therapie bij zorgverzekeraars te declareren. Vanuit de basisverzekeringen. Vanuit de aanvullende verzekering wel weer, maar daar kom ik straks nog even op terug.
Ja, oh, is mooi. Daar ben ik benieuwd naar.
Ja,
en als je dan hebt over budget en we vertalen dat naar een iets praktischere manier. Want kijk, de kennis delen van het is belangrijk dat het budget vrijkomt, dat het budget is, dat is natuurlijk 1. Maar dan kom je denk ik al heel snel in die volgstap van oké, dat weten we dan. maar waar begin je? Of wat is dan een eerste stap? Of hoe creëer je dan dat budget? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou precies. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Kijk, ik was ook zo eens bezig met het voorbereiden ook zo even van mijn verhaal over deze podcast. En toen dacht ik, kwam ik op het woord veerkrachtbudget. En ja, toen dacht ik van ja, als dat nou standaard onderdeel is van jouw, van de budgetrommers. Hè, en dat betekent eigenlijk altijd, hè, als je veerkracht ontwikkelt, dat betekent altijd dat je keuzes moet maken. Je kunt geen veerkracht ontwikkelen als je geen keuzes maakt. Als mens ook niet. Dat gaat niet. Maken we geen keuzes, dan willen we te veel, dan raken we overbelast en raken we uitgeput. He, dus ook voor veerkrachtbudget moet je keuzes maken in je organisatie. Wat doen we wel en wat doen we niet? Dus ook in tijden van crisis, he, feitelijk zijn er verschillende crisissen op dit moment aan de hand, we moeten versmallen. En het mooie is, dat als ik dan dat weer zo eens terugleg naar het lichaam, dat is ook wat het lijf met ons doet. He. Als het lichaam in crisis verkeert, als het chronische stress ervaart, dan focust het zich op de belangrijkste organen en functionaliteit van het lichaam. Dus feitelijk moet je dat ook met budget doen. Nou, als we dan kijken naar soorten budget, hè, dan denk ik bijvoorbeeld aan een arbeidsbudget. Dat is een meer curatief budget. Maak het budget niet alleen op basis van de verzuimcijfers van het vorig jaar of het verwachte cijfer van het komende jaar, maar maak dat curatieve arbeidsbudget ook op basis van een inschatting van een aantal mensen met chronische stressklachten. En als je weet dat dat landelijk iets van 17% geloof ik is, dan kan je daarmee werken. Meer preventief is bijvoorbeeld een vitaliteitsbudget. Hè? Je kunt workshops en trainingen inkopen op organisatieniveau, ook op individueel niveau, op het gebied van stressmanagement bijvoorbeeld, of gezondheidsmanagement, ja, als we het dan positief omdraaien. Hoe groot dat budget is, is afhankelijk weer van het belang dat je als organisatie hecht aan het bijdragen, aan het verbeteren van het welzijn van mensen. Mm. En aan die grotere doelstellingen op organisatie, maatschappelijk en nou, uiteindelijk wereldniveau. En dan, ambitiegericht, denk ik dan even aan, is het persoonlijk opleidings- en loopbaanbudget. Maar ook in leiderschapstrainingen zal standaard eigenlijk aandacht moeten komen voor stressmanagement en de ontwikkeling van fysieke en mentale veerkracht. He, dus de opleidings- en loopbaanbudgetten van mensen, ja, die zullen meer besteed mogen worden, denk ik, ja, aan het ontwikkelen van die fysieke en mentale gezondheid. Overigens heb ik daar ook nog wel een up-to-date nieuwtje over, want vorige week kwam de werkgeversvereniging AWVN met het bericht dat uit onderzoek naar het opleidingsbeleid van de Nederlandse werkgever is gebleken dat Nederlandse werknemers gezamenlijk jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget laten liggen. Ja. Dat is ontzettend veel. Hè? Er is 4 miljard zo ongeveer beschikbaar, zeg maar, per jaar. En 1,5 miljard blijft er liggen, minimaal. Slechts 55% van het totaalbedrag wordt door werknemers benut. Er wordt gedacht dat dat komt omdat er te weinig tijd is. Hè? Maar als je ervan uitgaat dat je ruimte moet maken in de tijd om te werken aan veerkracht, hè, dan zou het kunnen zijn, als je dat goed naar buiten communiceert, hè, in je organisatie goed communiceert, je moet ruimte maken voor veerkrachtontwikkeling, ruimte in tijd, ruimte in geld, ruimte in je agenda. Hè, en je kunt die persoonlijke ontwikkelbudgetten, die scholingsbudgetten daarvoor inzetten. Ja, dan denk ik dat mensen meer geneigd zijn, ja, om die scholingsbudgetten te gebruiken. Ja, en je bouwt daarmee ook aan de veerkracht van je organisatie.
Ja.
Dus ik denk dat in de communicatie van die scholingsbudgetten meer gedaan kan worden. En ook wat AWVN zegt, hè, die zeggen, ja, we vinden het cruciaal dat die gelden wel worden geïnvesteerd. Want dat is cruciaal voor het verdienvermogen van Nederland ook. En wat ik dan zeg, ja, dat kan dus weer ingezet worden voor onderwijs, voor zorg en voor armoedebestrijding. Wat ook weer de gezondheid en het welzijn van mensen vergroot.
Ja.
Dus ja.
Wat ik ook interessant vind, wat bij mij ook net te binnen schoot, is als je gaat kijken naar, want het is natuurlijk nogal een groot deel van het budget wat dus niet wordt benut. En zoals ik zei, wat me net dus ook te binnen schoot, is dat ik denk dat daar ook een, waar nog een slag in te halen valt, is denk ik dat men, als je het hebt over, ja, we hebben al zo weinig tijd, dat werk nu dan wordt, heel vaak wordt gezien als dat je dus werkt aan de taken die binnen jouw functie van jou verwacht worden. Terwijl werk ook natuurlijk gewoon is als jij aan jezelf werkt, wat binnen de kaders van jouw functie past. Dus als je dan het hebt over opleiding, denk ik, waarom kijken we dan, bekijken werkt dan op zo'n stugge manier van dat is alleen maar je functie uitvoert. Terwijl ik denk, als we dat dan in een breder perspectief kunnen zetten, dan ontstaat daar vanzelf, tussen aanhalingstekens, tijd en ruimte om dus ook gebruik te maken van het budget wat toch al ter beschikking wordt gesteld vanuit de overheid.
Prachtig.
Toch?
Nou, mooi, kan ik niet zeggen. Ja, maar eens. Heel mooi gezegd. Zo is het.
Ja, ik denk dat het daar dus nog wel een, zoals ik zei, wel echt een slag te halen valt. Ja, want hoe zonde als het budget er wel is, maar dat er dus gewoon, dat het gewoon blijft liggen.
Ja, precies. Dus niet alleen de taakgerichtheid van het budget, hè, ten opzichte van de functie, maar juist de mensgerichtheid.
Ja.
Ja, heel goed.
En wat net ook heel helpend vond wat je net zei, is toen je aan het uitleggen was over die verschillende budgetten en hoe je dat kan inrichten, is wat je heel mooi zei, is je omschreef nieuwe budgetten, bijvoorbeeld een veerkrachtbudget noem je het volgens mij.
Ja.
Maar dat jij ook gelijk de link legt met oké, dat is dan een nieuw budget wat vrijgemaakt mag worden. Maar jij legt ook heel mooi de link met er zijn al bestaande budgetten. Hoe kun je binnen die bestaande budgetten die een bepaald doel dienen, daar het stukje vitaliteit, gezondheid, wellbeing aan koppelen. Zodat het niet direct is dat je gelijk nieuw budget moet vrijmaken, maar je gaat gewoon het huidige budget op een andere manier inrichten.
Precies, ja.
Ja, ik denk dat dat ook wellicht een eye-opener kan zijn voor de HR-professional of de ondernemer die nu luistert en die misschien gelijk denkt, ja leuk, al die budgetten, maar waar haal ik het vandaan? Ja, ga het huidige budget op een andere manier inzetten of voeg daar eens aan toe. Precies. En dan ontstaat er ook ruimte, hè, wat we al een paar keer hebben benoemd.
Ja, heel mooi gezegd. En ik denk dat als je een tijdje zo werkt, dan ga je vanzelf als organisatie merken wat het effect ervan is. En dan ga je eerst met verschillende potjes werken. Ja, en dan ga je gewoon weer met één grote pot aan de slag, denk ik, op een gegeven moment. Want dan heb je er ervaring mee. Hè? Dan ga je merken dat het werkt.
Neem jij dit onderwerp van budget en hoe je dat kan inrichten? En neem je dat eigenlijk al mee nu als je werkt met bedrijven, als je daar komt voor eventueel advies of voor trainingen? Of is dat nog iets waar je...
Eigenlijk niet. Nee, het is meer hoe ik als HR-adviseur zeg maar hier meewerkte of naar keek. Nou ja, en nu zeg maar, nu ik ook wel voor bedrijven werk en ook zie wat de uitdagingen zijn. Af en toe kijk ik ook naar mijn werk met HR-pet nog steeds op. Dus dus daarom vond ik het ook een hele mooie vraag van jou. Mm. Kunnen we het hierover hebben, dus vandaar, ja.
Ja, en ik denk dat het ook mega waardevol is dat jij ook nog steeds af en toe die andere pet op kan zetten, omdat je dan vanuit een breder perspectief ook kan kijken tegen de uitdagingen waar we tegenaan lopen, ten aanzien van verzuim, onnodig verzuim. Je benoemde eerder in de podcast iets over, moet ik even goed nadenken, volgens mij had je het ook over zorgverzekering of vanuit de eigen risico aanvullend, en dat je daar nog even op terug wilde komen.
Klopt. Want wat ik in die praktijk ook wel meemaak, is dat als een werkgever bijvoorbeeld, en dat is vaak bijvoorbeeld bij welzijnsorganisaties, hè, waar budgetten toch ook wat krap zijn, omdat gemeentes weer met krappere budgetten werken, omdat de landelijke overheden ook weer snijden in budgetten. Dus zo wordt het eigenlijk van niveau naar niveau doorgegeven. Dat als zo'n werkgever bijvoorbeeld de helft of driekwart van de kosten van een preventietraject bijvoorbeeld betaalt. En bij curatie zijn ze meestal wel genegen om zeg maar 100% te betalen. Maar een preventietraject een gedeelte. Dat die werknemer een deel van de eigen kosten bij de zorgverzekeraar kan declareren. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een klein deel van de kosten daarvan. Maar dan heb ik het over de aanvullende zorg. Dus de complementaire zorg, dus als je een aanvullende polis, zorgpolis hebt, dan zijn er zorgverzekeraars die een bepaald bedrag per jaar vergoeden. Dan kan je denken, dan liggen die bedragen tussen de €250 per jaar en de €550 per jaar. Met een maximum van €25 per sessie tot €50 per sessie. En dat geldt in het algemeen voor begeleiding van mensen door psychosociaal therapeuten in de complementaire zorg. Nou, en als die aanvullend zijn geschoold op het werken met fysieke aanpak van chronische stress, want dat is wel belangrijk, dan heb je als organisatie een hele mooie holistische aanpak te pakken. Niet geheel toevallig is dat ook de manier zoals ik werk. En dat is eigenlijk heel mooi, want je gaat eigenlijk in de breedte gewoon heel goed kijken naar, ja, wat maakt dat iemand vastloopt. Dus fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief, maar ook de werkomgeving, de thuisomgeving en de levensgeschiedenis.
Ja, eigenlijk het totaalpakket.
Ja, ja. Precies, inderdaad. Ja.
Ja, en door juist ook, als je het hebt over budget, ook te kijken wat zijn de mogelijkheden bij de zorgverzekering, dat maakt het voor, daarmee creëer je natuurlijk bij de werkgever ook weer ruimte, als je het dus natuurlijk hebt over budget.
Ja, precies. Inderdaad, ja. Als zij ook keuzes moeten maken in, nou, dat wel, dat niet, hè, dan kan je in gesprek over van, nou, is er een klein gedeelte wat die werknemer kunnen vragen om bij te dragen. Als die werknemer ook een aanvullende zorgverzekering heeft, is dat gewoon heel fijn. Dan ja. draag je met elkaar de lasten. Dus daarin zeg ik, hè, als het gaat over budgetvorming, wees creatief in plaats van alleen curatief.
Oh, dat vind ik een hele mooie. Ja, en we zijn natuurlijk nogal geneigd om in zo'n bepaald stramien te denken en minder snel outside of the box, want ja.
Maar dat kan pas. We kunnen pas outside of the box denken, hè, als we even ruimte nemen. Dus ook dat je als HR-adviseur samen met je controller bijvoorbeeld gaat zitten. Of met een leidinggevende en gewoon eens even daar ruimte, of gewoon, maar niet gewoon, maar dat je de ruimte neemt om eens met elkaar van gedachten wisselen over, ja, wat zijn mogelijkheden. Dat je, als je de ruimte neemt, dan kan je creatiever denken. Als we geen ruimte voelen, dan gaat ons brein gaat op de hyperfocus. Mm. Hè? En die kan gewoon niet meer creatief denken.
Nee, en kijk eens hoeveel kansen en mogelijkheden je dan eigenlijk mist. Die er wel gewoon zijn.
Inderdaad, inderdaad. Ja, dat is het.
En is er nog iets anders wat je wellicht in de voorbereiding mee tegenkomen, of wat je nu vanuit je eigen kennis, ervaring, praktijk nog wil delen?
Nou, jij stelde eigenlijk ook zo de vraag van, ja, hè, kun je zelfs aangeven van, ja, wat levert het allemaal, hè, wat levert het nou precies op? Hè? Wat, ja, hè, waarom is het nou zo belangrijk dat hiervoor gekozen wordt? Mijn ervaring is echt dat je altijd onnodig verzuim voorkomt. Dus want als je iemand op tijd ruimte geeft voor die hersteltijd en voor ruimte voor ondersteuning bij het vinden van de eigen uitknop, hè, dat hoor je ook steeds vaker terugvinden, leer je eigen uitknop vinden. Ja, dat weten veel mensen niet. Het lukt niet of mensen weten het niet. Hè, maar als ze daarbij begeleiding krijgen, dan komt er meer balans. Hè, en dan is verzuim niet onnodig, hè, als we het hebben over hersteltijd, maar dan is het even nodig. Dan is het nodige hersteltijd, hè, om weer, ja, als je het hebt dan over duurzame inzetbaarheid, hè, om aan je eigen duurzaamheid te werken. Om die stapeling van problemen een halt toe te roepen en daar weer gezonde veerkracht voor te ontwikkelen. Onnodig verzuim is eigenlijk verzuim van twee kanten. Verzuim van de werknemer, het verzuim wat veel complexer wordt en langer duurt. En verzuim van de werkgever, omdat je het ruimte helpen maken voor hersteltijd uitstelt. Ja, en daardoor worden problemen op het werk complexer en nemen ze ook weer toe. Dus het uitstellen van hersteltijd zou ik echt, echt willen afraden. Maak ruimte, wees creatief. Hè, daarmee kan je creatief worden in plaats van curatief.
Ja, en ik wil ook nog heel even, want ik weet dat we daar in de eerste podcast ook over hebben gehad. En ik denk dat we daar nog een hele podcast over kunnen vullen, over hersteltijd. Maar jij wees toen ook naar een document waar ook hele interessante info over te vinden was ten aanzien van hersteltijd. En ik vind het toch wel de moeite waard om daar ook dit keer nog even naar te verwijzen. Omdat het gewoon zo belangrijk is en zo'n sleutelwoord is of sleutel... God, hoe moet ik het uitleggen? Ik weet niet. In ieder geval, hersteltijd is gewoon heel belangrijk.
Sleutelbegrip bij het voorkomen van chronische stress. Heel goed.
Ja. Ja, daar was ik naar op zoek.
Ja, ik denk dat jij doelt op de leidraad hersteltijd op het werk. Ja, precies. Ja. Die is ontwikkeld door een aantal professionals. Ik heb daar een deel aan meegewerkt vanuit de International Stress Management Association. Hij is ook te downloaden op de website van ISMA, ISMA Nederland. Dus als je googelt op leidraad hersteltijd op het werk ISMA, dan popt hij vanzelf op. ja, daar is de leidraad in te downloaden. En daarin wordt uitleg gegeven over wat hersteltijd is. Wat is er bij herstelbehoefte van mensen? Wat is precies hersteltijd? Waarom is het belangrijk? Wat zijn belemmeringen voor mensen om voldoende hersteltijd te nemen? En wat kun je als organisatie en als medewerker zelf doen om ruimte te maken ook weer voor hersteltijd?
Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik zal ook even naar de link in de show notes zetten. Dat mensen daar kan even naartoe kunnen. Maar zoals ik al zei, vond ik het wel echt de moeite waard om die ook nog even te benoemen. Nee. Jennifer, is er op dit moment nog iets wat we nog niet besproken hebben, maar waarvan jij zoiets hebt van, nou, dit wil ik echt de luisteraar graag meegeven? Mag eventueel ook een bepaalde tip, inzicht, eye-opener of wat dan ook zijn?
Nou, ja, ik zou dan eigenlijk af willen sluiten met de drieslag van het erkennen van het belang, ruimte maken en daarmee voorkom je onnodig verzuim.
Ik denk dat hij daarmee helemaal rond is. Denk je niet?
Fijn, ik denk het wel, ja. Ik hoop het, ja.
Ja, oh ja, Jennifer, ik wil je ook weer onwijs bedanken voor het delen van jouw kennis, je inzichten. En ook heel fijn dat je er ook de huidige ontwikkelingen bij de overheid en dergelijke erbij haalt. Ik denk dat dat namelijk ook wel weer hele interessante inzichten geeft. En zeker ook die vertaling op verschillende niveaus, waar jij gewoon ook heel goed in bent om die slag te maken. Nou goed, ik wil je natuurlijk ook nog even de ruimte geven om jezelf te pluggen. In de zin van, kan de luisteraar, kan de HR-professional, de ondernemer, die, nou ja, bij wie je interesse hebt gewekt, om het zo maar even te zeggen, waar kan die jou vinden?
Sowieso op LinkedIn, Jennifer Elders, via mijn website, voorkomonnodigverzuim.nl. Verder ben ik niet zo heel actief op Facebook en Insta en dat soort pagina's. Maar LinkedIn en mijn website. En podcast bij jou. En er zijn nog een aantal andere podcasts wel vindbaar met mijn naam. Nou, zo eigenlijk. Artikelen in de pers. Maar op een van de pagina's op mijn website staat dat wel waar wat persartikelen te vinden zijn.
Nou, ik denk meer dan voldoende kanalen en manieren in ieder geval met jou in contact te komen. En ook meer over jou te weten te komen en het werk wat je doet. Nou, dan wil ik in ieder geval voor de luisteraar zelf, wil ik ook heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast aflevering waardevol is geweest voor je. Mocht je de aflevering leuk hebben gevonden en de Vitaliteit podcast als geheel, dan zou ik het heel tof vinden om van jou een sterrenrating te krijgen. Dat kun je bij Spotify aangeven met de sterren. En je kan eventueel ook een beoordeling bijvoorbeeld op Apple Podcasts achterlaten. Dan zorg je ervoor dat mijn podcast ook weer onder een breder publiek onder de aandacht wordt gebracht. Waardoor we natuurlijk ook de boodschap met elkaar kunnen verspreiden. En dan weet ik in ieder geval ook dat je waardeert wat ik wekelijks de ether inslinger met de podcast. Ja, Jennifer, nogmaals onwijs bedankt. En ik denk meer dat we er ook gewoon nog wel een derde aflevering uit kunnen halen over alles wat je ook hebt gedeeld. En misschien zelfs wel over die hersteltijd. Maar goed, dat volgt vanzelf als de gelegenheid zich aandoet. In ieder geval heel erg bedankt. En lieve luisteraar, ik hoop jou in ieder geval bij de volgende aflevering ook weer te horen.
Dankjewel Lisa voor het hele fijne gesprek.
Graag gedaan. Ik heb het met heel veel plezier en liefde gedaan.
Nou, dat heb ik helemaal gemerkt.
Fijn, goed zo. En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit podcast. Ik hoop dat die ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die hier ook profijt van kan hebben, dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple Podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij de volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.